Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9NR3. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. Confessions of an Economic Hitman van John Perkins is een politieke memoire en aanklacht tegen de manier waarop economische macht, volgens de auteur in arme en opkomende landen, wordt uitgeoefend. Het boek verscheen oorspronkelijk in 2004 en vertrekt vanuit Perkins' jaren als hoofdeconoom bij het Amerikaanse consultancybedrijf Chas, T-Main. Hij beschrijft hoe hij naar eigen zeggen regeringsleiders moest overtuigen om grote leningen voor infrastructuur te aanvaarden. Die projecten zouden vooral Amerikaanse bedrijven bevoordelen, terwijl de schulden bij het ontvangende land bleven liggen. Perkins noemt de mensen die dit proces uitvoeren economische huurmoordenaars. Zijn centrale idee is dat schuld, economische prognoses en toegang tot grondstoffen samen een moderne vorm van invloed en afhankelijkheid creëren. Het boek combineert persoonlijke herinneringen met scherpe kritiek op globalisering, ontwikkelingsfinanciering en Amerikaans buitenlandbeleid. De aantrekkingskracht zit in de directe, thrillerachtige vertelvorm. Tegelijk is voorzichtigheid nodig, want belangrijke onderdelen van Perkins' relaas zijn door critici en voormalige collega's betwist en niet altijd onafhankelijk gedocumenteerd. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste de economische huurmoordenaar als kernfiguur in Perkins' aanklacht. Met de term economische huurmoordenaar geeft Perkins een naam aan een functie die volgens hem meestal verborgen blijft achter neutrale woorden als advies, ontwikkeling en economische samenwerking. Hij beschrijft zichzelf niet als iemand die met wapens werkt, maar als een goed betaalde deskundige die landen afhankelijk maakt via financiële afspraken. Zijn taak was volgens zijn eigen relaas om groeivoorspellingen zo aantrekkelijk te presenteren dat regeringen grote leningen voor energiecentrales, wegen en andere infrastructuur zouden accepteren. De lening ging formeel naar het ontvangende land, maar een aanzienlijk deel van het geld kwam via opdrachten terecht bij grote, vaak Amerikaanse, ingenieurs en bouwbedrijven. Wanneer de verwachte groei uitbleef, bleef de staat met hoge aflossingen achter. Daardoor kon een land onder druk komen te staan om steun te geven aan Amerikaanse geopolitieke belangen, gunstige concessies te verlenen of toegang tot natuurlijke hulpbronnen te bieden. De kracht van dit begrip is dat het aandacht vraagt voor de politieke gevolgen van technisch ogende financiële modellen. Tegelijk moet de lezer het begrip niet als een bewezen officiële functietitel behandelen. Het is Perkins' persoonlijke en polemische kader voor een netwerk van overheid, bedrijfsleven en financiële instellingen. Juist dat onderscheid is belangrijk, de analyse van schuldenmacht is relevant, maar zijn specifieke beschuldigingen vragen om onafhankelijke toetsing. Ten tweede, ontwikkelingsleningen als mechanisme van langdurige afhankelijkheid. Perkins richt een kritiek niet simpelweg op leningen of infrastructuur. Zijn punt is dat de voorwaarden, de schaal en de verdeling van de baten bepalen of ontwikkeling werkelijk ten goede komt aan een bevolking. In zijn beschrijving worden kostbare projecten verkocht met optimistische ramingen over toekomstige economische groei en energieverbruik. Een nieuwe centrale, luchthaven of industriezone kan zichtbare vooruitgang symboliseren, maar levert volgens hem vooral winst op voor aannemers, financiers en binnenlandse elites. De kosten worden daarentegen gedragen door de overheid en uiteindelijk door burgers, via belastingen, bezuinigingen of minder ruimte voor publieke diensten. Als een land niet kan betalen, verandert de schuld van een financieel probleem in een onderhandelingsmiddel. Dat is de kern van de vermeende val, niet directe koloniale overheersing, maar beperkte beleidsvrijheid door betalingsverplichtingen. Voor lezers in Nederland en België is dit thema herkenbaar in debatten over exportkredieten, publieke ontwikkelingsbanken en de voorwaarden bij internationale financiering. Het boek nodigt uit om verder te kijken dan de openingsceremonie van een groot project. Vragen over wie de risico's draagt, wie de contracten ontvangt, hoe realistisch de prognoses zijn en welke groepen werkelijk profiteren, zijn minstens zo belangrijk als het project zelf. Perkins' conclusies zijn omstreden, maar deze vragen zijn essentieel voor een serieuze beoordeling van ontwikkelingsbeleid. Ten derde, corporatocratie verbindt bedrijfsbelangen, staat en financiële instellingen. Het woord corporatocratie is Perkins' benaming voor de verstrengeling van grote ondernemingen, politieke macht en internationale financiële instellingen. Hij betoogt dat dit geen centraal aangestuurd complot hoeft te zijn om toch een herkenbaar patroon op te leveren. Organisaties kunnen afzonderlijk handelen, maar door vergelijkbare prikkels dezelfde richting uitgaan. Bedrijven zoeken contracten en grondstoffen. Banken zoeken rendabele leningen. en regeringen zoeken strategische invloed en economische voordelen voor nationale ondernemingen. In Perkins' voorstelling versterken die belangen elkaar. Daardoor worden projecten die op papier ontwikkeling beloven, gemakkelijker gefinancierd dan kleinschalige investeringen in lokale landbouw, gezondheidszorg of onderwijs, ook wanneer die laatste directer bijdragen aan brede welvaart. Dit concept is een van de redenen waarom het boek verder reikt dan een individuele biecht. Het probeert een structuur zichtbaar te maken waarin expertise en kapitaalpolitieke gevolgen krijgen. De beperking is dat Perkins soms zeer uiteenlopende instellingen onder één verklarend label plaatst. Dat kan verschillen in belangen, interne conflicten en lokale keuzes te weinig aandacht geven. Toch is corporatocratie een bruikbare kritische lens, mits niet als vanzelfsprekend bewijs. De lezer kan ermee onderzoeken hoe aanbestedingen, handelsbelangen, lobbywerk en internationale leningen elkaar beïnvloeden, zonder elke samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven automatisch als uitbuiting te bestempelen. Ten vierde, persoonlijke verantwoordelijkheid en de morele prijs van professionele loyaliteit. De memoirgever Vorwerk maakt Confessions of an Economic Hitman anders dan een puur economisch of academisch boek. Perkins presenteert zijn eigen loopbaan als een verhaal over verleiding, ambitie, angst en later berouw. Hij laat zien hoe een werknemer in een invloedrijke organisatie taken kan uitvoeren die respectabel en technisch lijken, terwijl de bredere gevolgen volgens hem schadelijk zijn. Dat perspectief verplaatst de vraag van abstract beleid naar individuele verantwoordelijkheid. Wanneer wordt een prognose een verkoopinstrument? Wanneer wordt loyaliteit aan een werkgever medeplichtigheid? En hoeveel ruimte heeft een professional om nee te zeggen? Perkins geeft geen eenvoudige oplossing, omdat zijn verhaal juist benadrukt hoe status, inkomen en de belofte van vooruitgang kritische afstand kunnen verzwakken. De nadruk op persoonlijke bekentenis heeft ook een retorische functie. Zij geeft de complexe wereld van leningen en geopolitiek een menselijk gezicht en maakt het boek toegankelijker dan veel analyses van schuldenbeleid. Tegelijk is die vorm een reden om kritisch te lezen. Herinneringen zijn geen onafhankelijke bewijsvoering en een verteller kan gebeurtenissen ordenen vanuit later inzicht. De waarde van het boek ligt daarom niet alleen in de feitelijke claims, maar ook in de ethische vraag die het oproept. Deskundigheid is nooit volledig neutraal wanneer zij wordt ingezet in situaties met grote machtsverschillen. Professionals moeten dus niet alleen vragen of een opdracht uitvoerbaar is, maar ook wie de baten ontvangt en wie de risico's draagt. Tot slot, van een economie van winstmaximalisatie naar Perkins' idee van een levenseconomie, naast zijn aanklacht bevat het boek een normatieve tegenrichting. Perkins contrasteert wat hij een doodseconomie noemt met een levenseconomie. Met de eerste term bedoelt hij een systeem waarin groei, winst en de winning van grondstoffen zwaarder wegen dan menselijke waardigheid, lokale zelfbeschikking en ecologische grenzen. De tweede term is zijn voorstel om economische besluiten te beoordelen op hun bijdrage aan gezonde gemeenschappen en levende ecosystemen. Dit deel voorkomt dat het boek uitsluitend blijft steken in onthulling en schuld. Het verschuift de aandacht naar de vraag welke maatstaven bij ontwikkeling horen. Een project kan financieel rendabel zijn, maar toch problematisch als het schulden vergroot, natuurlijke systemen aantast of vooral een kleine groep bevoordeelt. Perkins pleit daarom voor meer transparantie, bewuster consumentengedrag, verantwoordelijker ondernemerschap en politieke keuzes die samenwerking boven overheersing plaatsen. Deze voorstellen zijn breed en bieden geen volledig uitvoeringsplan voor internationale financiering. Dat is een inhoudelijke beperking, vooral voor lezers die concrete institutionele hervormingen verwachten. De waarde ervan ligt eerder in het veranderen van de beoordelingsvraag. Niet alleen hoeveel economische activiteit een investering creëert, maar ook voor wie, onder welke voorwaarden en met welke sociale en ecologische gevolgen. Daarmee sluit het boek aan bij actuele discussies over duurzame financiering, eerlijke handelsketens en de verantwoordelijkheid van rijke economieën. Concluderend, dit boek is vooral geschikt voor lezers die zich willen verdiepen in de schaduwzijde van ontwikkelingsfinanciering, internationale schuld en de relatie tussen economie en geopolitieke macht, studenten internationale betrekkingen, economie, politieke wetenschappen en ontwikkelingsstudies kunnen er een prikkelende ingang in vinden. Ook professionals die werken met infrastructuur, exportfinanciering, internationale handel of duurzaamheidsbeleid kunnen er nuttige vragen aan ontlenen. De voornaamste intellectuele opbrengst is niet dat de lezer alle beweringen zonder meer overneemt. Juist de praktische waarde ligt in een kritischer blik op groeiramingen. Leningvoorwaarden, aanbestedingen, grondstoffenbelangen en de verdeling van risico's binnen grote projecten. Perkins maakt deze onderwerpen toegankelijk door ze te verbinden aan zijn eigen morele worsteling en werkervaring. Daarin onderscheidt het boek zich van meer academische werken over schulden of neocolonialisme, die vaak systematischer onderbouwen, maar minder persoonlijk en direct lezen. De combinatie van memoire, politieke aanklacht en ethische zelfkritiek geeft het een blijvende plaats in het publieke debat over globalisering. Diezelfde vorm vraagt echter om discipline van de lezer. De meest verstrekkende beschuldigingen over geheime coördinatie. Drukmiddelen en specifieke gebeurtenissen zijn omstreden en onvoldoende gedocumenteerd volgens verschillende critici en voormalige collega's. Lees het daarom naast degelijk onderzoek, uiteenlopende bronnen en analyses vanuit de betrokken landen zelf. Als provocatieve getuigenis is het zeer effectief. Als volledige historische verklaring is het minder betrouwbaar zonder verdere verificatie. Die dubbelheid maakt het boek tegelijk invloedrijk en belangrijk om zorgvuldig te bespreken. Als je ons wilt steunen, John Perkins, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.